Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader op drie momenten. In een vorige aflevering hadden we aangekondigd dat we nog zouden terugkomen op de catechese van 21 januari. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat een verkeerde telling ertoe leidde dat we dat nog zouden moeten hernemen. Maar dat hebben we reeds behandeld. Dus bij deze heeft u alle catecheses tot nog toe, zeg maar, kunnen beluisteren, behalve die van woensdag 4 februari. En daar gaan we in deze aflevering blijven bij stilstaan. Deze handelt eveneens over Dei Verbum, de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de goddelijke openbaring. Andere momenten die we zullen beluisteren is het Angelus van 1 februari. Dat hebben we nog niet kunnen doen, de vierde zondag door het jaar. We gaan ook luisteren naar de homilie van Paus Leo XIV op de feestdag van de presentatie van de Heer. Het is ook de 30e werelddag voor het Godgewijde leven. En dat was ook hier de eerste keer dat we de Heilige Mis mochten celebreren, trouwens in onze nieuwe kapel hier in Tienen. Maar we gaan dus ook naar de homilie van de Paus zeker luisteren, als ook dus naar die catechese van de generale audiëntie. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader op woensdag 4 februari eerwaarde zuster Simona Brambilla ontvangen in audiëntie. Zij is de prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd leven en de sociëteiten van apostolisch leven en samen met dus kardinaal Agen Fernandez Artime, de pro-prefect, en zuster Tiziana Merletti, secretaris van hetzelfde dicasterie. Op donderdag 5 februari ontving de paus de heer Edi Rama, de premier van de Republiek van Albanië, samen met zijn echtgenoten en hun gevolg. Eveneens audiëntie voor de oprichter van de gemeenschap van Sant'Egidio, professor Andrea Riccardi. De paus ontving ook de jezuïet pater Federico Lombardi, een naam die u misschien nog wel herinnert. Hij is heel lang directeur geweest van de persdienst van de Heilige Stoel en we hebben verschillende keren ook nog kunnen horen in het begin van Radio Vaticaan toen we nog onder het pontificaat van paus Benedictus de 16e zaten. Monseigneur Aldo Cavalli, de titulaire aartsbisschop van Vibo Valentia en apostolische nuncius, werd eveneens door de paus ontvangen, als ook verschillende priesters en monniken van de Oosters-Orthodoxe kerken. De paus ontving ook nog het bestuur van de organisatie From Crisis to Care, Catholic Action for Children, en de voorzitter van de Senaat van de Italiaanse Republiek, samen met zijn gevolg, de heer Ignazio La Russa. Zoals beloofd gaan we dus luisteren naar de woorden van paus Leo XIV, onder meer tijdens het bidden van het Angelus op zondag 1 februari, de vierde zondag door het jaar. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
In de liturgie van vandaag wordt een prachtige pagina uit de blijde boodschap verkondigd dat Jezus aan de hele mensheid aankondigt. Het evangelie van de zaligsprekingen. Dit zijn namelijk lichtjes die de Heer aansteekt in de schemering van de geschiedenis, waarmee Hij het heilsplan onthult dat de Vader door de Zoon verwezenlijkt met de kracht van de Heilige Geest. Op de berg geeft Christus zijn leerlingen de nieuwe wet, die in hun harten is geschreven, en niet langer op stenen tafelen. Het is een wet die ons leven vernieuwt en goed maakt, zelfs wanneer de wereld mislukt en ellendig lijkt. Enkel God kan de armen en de verdrukten werkelijk zalig noemen, want Hij is het hoogste goed dat zich met oneindige liefde aan een ieder schenkt. Enkel God kan hen die vrede en gerechtigheid zoeken verzadigen, want Hij is de rechtvaardige rechter van de wereld, de schepper van de eeuwige vrede. Enkel in God vinden de zachtmoedigen, de barmhartigen en de reinen van hart vreugde, want Hij is de vervulling van hun verwachting. In vervolging is God een bron van verlossing. In leugens is Hij een anker van waarheid. Daarom roept Jezus uit: verheug u en juich.
Rallegratevi ed esultate.
Deze zaligsprekingen blijven enkel een paradox voor wie gelooft dat God anders is dan Christus hem openbaart. Wie verwacht dat de machthebbers altijd Heer en Meester zullen blijven op aarde, is verrast door de woorden van de Heer. Wie gewend is te denken dat geluk enkel voor de rijken is weggelegd, zou kunnen geloven dat Jezus een illusie koestert. Maar de illusie ligt juist in het gebrek aan geloof in Christus. Hij is de arme die zijn leven met iedereen deelt, de zachtmoedige die volhardt in het lijden, de vredestichter die tot de dood aan het kruis wordt vervolgd. Op deze wijze belicht Jezus de betekenis van de geschiedenis, niet die welke door de overwinnaars is geschreven, maar die welke God volbrengt door de onderdrukten te redden. De Zoon kijkt naar de wereld met het realisme van de liefde van de Vader. Daar tegenover staan, zoals paus Franciscus zei, de professionals van de illusie. We moeten hen niet volgen, want zij zijn niet in staat ons hoop te geven. God daarentegen schenkt deze hoop vooral aan hen die door de wereld als hopeloos worden afgedankt. En dan, dierbare broeders en zusters, worden de zaligsprekingen voor ons een bewijs van geluk. En brengen ze ons ertoe ons af te vragen of wij geluk beschouwen als een verworvenheid die men koopt, of als een geschenk dat men deelt. Of we het zoeken in voorwerpen die men verbruikt, of in de relaties die ons vergezellen. Het is namelijk omwille van Christus en dankzij Hem dat de bitterheid van de beproevingen wordt omgezet in de vreugde van de verlosten. Jezus spreekt niet over een verre troost, maar over een voortdurende genade die ons altijd ondersteunt, in het bijzonder in tijden van verdriet. De zaligsprekingen verheffen de nederigen en verstrooien de hoogmoedigen in de gedachten van hun hart. Daarom vragen wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dienares van de Heer, die alle generaties zalig noemen. De woorden van Paus Leo XIV op deze vierde zondag door het jaar. Een mooie, korte meditatie over de zaligsprekingen die we tijdens de Heilige Mis mochten horen weerklinken. Ja, wat is het zalig om gelovig te zijn? Want er zijn vele momenten waarop wij ook feest mogen vieren. En dat was zeker niet minder het geval op 2 februari. Want dan hebben we de presentatie, de opdraging van de Heer in de tempel gevierd. Dat is ook de 30e werelddag van het Godgewijde leven. En de Heilige Vader heeft daartoe de Heilige Mis gecelebreerd om 5 uur in de namiddag in de Sint-Pietersbasiliek op die dag. Het was ook de eerste zenddag van Radio Maria hier in Tienen en dus een zeer vreugdevolle dag ook voor een ieder, voor allen die hebben meegewerkt aan het mogelijk maken van de grote verhuis, zeker niet in het minst u allen, dierbare luisteraars, met uw gaven, met uw gebeden, met uw offers. We gaan luisteren naar de homilie die paus Leo XIV heeft uitgesproken tijdens deze heilige mis, die uiteraard ook begon met de zegening van de kaarsen, een prachtige processie, en vervolgens de eucharistie. U hoort de woorden van de homilie gegeven door paus Leo XIV.
Cari fratelli e sorelle, oggi festa della presentazione del Signore.
Il Vangelo ci parla di. Dierbare broeders en zusters, vandaag op dit feest van de presentatie van de Heer vertelt het Evangelie ons over Jezus die in de tempel door Simeon en Anna wordt herkend en aangekondigd als de Messias. Het toont ons de ontmoeting tussen twee bewegingen van liefde. Die van God die komt om de mens te redden en die van de mens die met waakzaam geloof op zijn komst wacht. Van Gods kant laat Jezus, die wordt voorgesteld als de zoon van een arm gezin in het grote decor van Jeruzalem, ons zien hoe hij zich aan ons aanbiedt met volledig respect voor onze vrijheid en in volledige deelname aan onze armoede. In zijn handelen is er namelijk niets dwingends, maar enkel de ontwapenende kracht van zijn ongewapende vrijgevigheid. Van de menselijke kant daarentegen in de 2 bejaarden, Simeon en Anna, het wachten van het volk van Israël op zijn hoogtepunt, als het hoogtepunt van een lange geschiedenis van verlossing die zich uitstrekt van de tuin van Eden tot de binnenplaatsen van de tempel. Een geschiedenis gekenmerkt door licht en schaduw, val en herstel, maar altijd doordrongen van één enkel vitaal verlangen. Het herstellen van de volledige gemeenschap van het schepsel met zijn schepper. En zo, op een steenworp afstand van het heilige der heiligen, biedt de bron van het licht zich aan als een lamp voor de wereld en geeft de oneindige zich aan het eindige op een zo nederige wijze dat het bijna onopgemerkt blijft. Wij vieren de 30e dag van het Godgewijde leven tegen de achtergrond van dit tafereel, dat we zien als een symbool van de missie van religieuzen in de kerk en in de wereld, zoals paus Franciscus ons heeft aangespoord. Maak de wereld wakker, want het kenmerkende aspect van het Godgewijde leven is profetie. Dierbaren, De kerk vraagt jullie om profeten te zijn. Boodschappers die de aanwezigheid van de Heer aankondigen en zijn komst voorbereiden. Om de woorden van Malachi te gebruiken die wij in de eerste lezing hebben gehoord, nodigen ze jullie uit om in jullie genereuze leegmaken voor de Heer, vuurpotten voor het vuur van de smid en vaten voor de loog van de wasman, opdat Christus, de enige en eeuwige engel van het verbond, die ook vandaag onder de mensen aanwezig is, hun harten kan smelten en zuiveren met zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. En dit wordt u in de eerste plaats gevraagd te doen door het offer van uw bestaan, geworteld in het gebed en bereid om u op te offeren in naastenliefde. Uw stichters en stichteressen, volgzaam aan de werking van de Heilige Geest, hebben u prachtige voorbeelden nagelaten van hoe u deze opdracht daadwerkelijk kunt naleven. In een voortdurende spanning tussen aarde en hemel hebben zij zich met geloof en moed laten meevoeren, uitgaande van de eucharistische tafel, sommigen naar de stilte van de kloosters, anderen naar de uitdagingen van het apostolaat en weer anderen naar het onderwijs op scholen, naar de ellende van de straten of naar de inspanningen van de missie. En met hetzelfde geloof keerden zij telkens weer nederig en wijs terug naar de voet van het kruis en voor het tabernakel om alles op te offeren en in God de bron en het doel van al hun daden te vinden. Met de kracht van de genade hebben zij zich ook in riskante ondernemingen gestort, door een biddende aanwezigheid te zijn in vijandige en onverschillige omgevingen, een helpende hand en een vriendelijke schouder in contexten van verval en verlatenheid, een getuigenis van vrede en verzoening te midden van oorlog en haat, bereid om ook de gevolgen te dragen van een tegenstroom die hen in Christus tot een teken van tegenspraak, soms tot aan het martelaarschap toe, heeft gevoerd. Paus Benedictus XVI schreef dat de interpretatie van de Heilige Schrift onvolledig zou blijven als we niet ook zouden luisteren naar diegenen die het woord van God werkelijk hebben beleefd. En wij willen onze broeders en zusters gedenken die ons zijn voorgegaan als protagonisten van deze profetische traditie, waarin het woord van God het leven zelf van de profeet in dienst neemt. En wij doen dit vooral om hun getuigenis over te nemen. En ook vandaag nog, met het beleiden van de evangelische raden en met de vele caritasdiensten die jullie verrichten, zijn jullie geroepen om te getuigen in een samenleving waar geloof en leven steeds verder uit elkaar lijkt te groeien. In naam van een valse en beperkende opvatting van de persoon, dat God aanwezig is in de geschiedenis als redding voor alle volkeren. Om te getuigen dat de jongere, de bejaarde, de arme, de zieke, de gevangene in de eerste plaats hun heilige plaats hebben op zijn altaar en in zijn hart. En dat tegelijkertijd ieder van hen een onschendbaar heiligdom is van zijn aanwezigheid, waarvoor men de knieën moet buigen om hem te ontmoeten, te aanbidden en te verheerlijken. Daarvan getuigen de talrijke evangelieposten die veel van uw gemeenschappen in de meest uiteenlopende en uitdagende contexten, zelfs te midden van conflicten, in stand houden. Ze gaan niet weg, ze vluchten niet, ze blijven, beroofd van alles. Om een oproep te zijn die meer zegt dan duizend woorden, tot de onschendbare heiligheid van het leven in zijn meest naakte essentie en met hun aanwezigheid, zelfs daar waar wapens donderen en waar overheersing, eigenbelang en geweld lijken te prevaleren. De woorden van Jezus weer klinken. Zie toe dat gij geen van deze kleinen veracht, want hun engelen in de hemel zien altijd het aangezicht van de Vader. En ik wil in dit verband even stilstaan bij het gebed van de oude Simeon, dat we allemaal elke dag bidden. Nu kunt u, Heer, uw dienaar in vrede laten heengaan, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Het religieuze leven, met zijn serene onthechting van alles wat voorbijgaat, leert ons namelijk dat de meest authentieke zorg voor de aardse realiteit onlosmakelijk verbonden is met de liefdevolle hoop op de eeuwige realiteit, die reeds in dit leven als het uiteindelijke en exclusieve doel wordt gekozen en in staat is om al het andere te verlichten. Simeon heeft in Jezus de redding gezien en is vrij tegenover het leven en de dood. Als rechtvaardig en vroom man houdt hij samen met Anna, die nooit de tempel verliet, zijn blik gericht op de toekomstige goederen. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk haar voltooiing pas zal vinden in de hemelse heerlijkheid, wanneer de tijd zal komen dat, samen met het menselijk geslacht, ook het hele universum in Christus zijn definitieve volmaaktheid zal vinden. Ook deze profetie is aan jullie toevertrouwd. Mannen en vrouwen met beide benen op de grond, maar tegelijkertijd voortdurend gericht op de eeuwige goederen. Christus is gestorven en verrezen om degenen te bevrijden die door angst voor de dood hun hele leven lang aan slavernij onderworpen waren. En jullie, die ernaar streven hem van dichtbij te volgen, door deel te nemen aan zijn vernietiging, om in zijn geest te leven, kunnen de wereld in de vrijheid van wie zonder maat lief heeft en vergeeft, de weg wijzen om de dood te overwinnen. Kunt u de wereld op deze wijze in de vrijheid van wie zonder maat lief heeft en vergeeft de weg wijzen om conflicten te overwinnen en broederschap te zaaien. Dierbare, godgewijde mannen en vrouwen, de kerk dankt vandaag de Heer en u voor uw aanwezigheid en moedigt u aan om, waar de voorzienigheid u ook heen mag sturen, een bron van vrede en een teken van hoop te zijn. Wij vertrouwen uw werk toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en al uw heilige stichters en stichteressen, terwijl wij samen op het altaar het offer van ons leven aan God hernieuwen. Een prachtige homilie van Paus Leo XIV, die natuurlijk zelf ook een religieus is. Hij is een Augustijn. En het is toch een hele mooie, prachtige beschrijving van de roeping tot het religieuze leven. Hoezeer deze, als het ware, verbonden is met het kruis. Met Jezus die zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden. Want zo noemt de Heer ons werkelijk. Een mooie gave van Paus Leo XIV aan alle religieuzen die zich daartoe hadden verzameld natuurlijk in de Sint-Pietersbasiliek om samen met hun mede-religieus en paus deze mooie liturgie te vieren, deze mooie Eucharistie. We hebben voor u nog een derde moment waarop de Heilige Vader heeft gesproken, namelijk de generale audiëntie van woensdag 4 februari. Daar gaan wij nu naar luisteren. Een ander thema, het gaat hier natuurlijk over de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Een belangrijk document van het Tweede Vaticaans Concilie in deze catechetische reeks die de Heilige Vader is begonnen om in de loop van dit jaar eigenlijk samen met ons al deze documenten waar vele mensen wel een mening over hebben, zo zei de paus, maar ze misschien zelf niet hebben gelezen, om deze samen met hem te overlopen en ook de aansporing te ontvangen om ze werkelijk te gaan lezen. We gaan luisteren naar het eerste deel van de catechese van paus Leo XIV over Dei Verbum, althans deze catechese van woensdag 4 februari. En daarna zullen wij samen met hem het Angelus bidden en krijgt u ook nog het tweede deel te horen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
De conciliaire constitutie Dei Verbum, waarover we deze weken nadenken, wijst in de Heilige Schrift, gelezen in de levende traditie van de kerk, op een bevoorrechte ontmoetingsplaats waar God blijft spreken tot mannen en vrouwen van alle tijden, opdat zij, door naar hem te luisteren, hem kunnen leren kennen en liefhebben. De Bijbelteksten zijn echter niet geschreven in een hemelse of bovenmenselijke taal. Zoals het dagelijks leven ons leert, kunnen twee mensen die verschillende talen spreken elkaar niet verstaan, kunnen ze niet met elkaar in gesprek gaan, kunnen ze geen relatie aangaan. In sommige gevallen is jezelf verstaanbaar maken voor de ander een eerste daad van liefde. En daarom kiest God ervoor om in menselijke talen te spreken. En zo hebben verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest, de teksten van de Heilige Schrift opgesteld. Zoals het conciliaire document herinnert, de woorden van God, uitgedrukt in menselijke talen, zijn gelijk geworden aan de taal van de mens, zoals ook het woord van de eeuwige Vader, door de zwakheden van de menselijke natuur op zich te nemen, gelijk is geworden aan de mens. Daarom openbaart de Schrift niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal de barmhartige toegeeflijkheid van God jegens de mensen en zijn verlangen om hen nabij te zijn. Zo meteen gaan wij verder met deze gedachte van paus Leo XIV in deze catechese. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en luisteren we naar het tweede deel van deze catechese over Dei Verbum.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We hadden reeds de inleiding gehoord van de catechese van de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 4 februari over de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. De paus zei nog, daarom openbaart de schrift niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal, de barmhartige toegevelijkheid van God jegens de mensen en zijn verlangen om hen nabij te zijn. Beluisteren naar het vervolg van deze catechese.
Nel corso della storia della Chiesa si è studiata la relazione.
In de loop van de geschiedenis van de kerk is de relatie tussen de goddelijke auteur en de menselijke auteurs van de heilige teksten bestudeerd. Gedurende verschillende eeuwen hebben veel theologen zich bezig gehouden met het verdedigen van de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift, waarbij ze de menselijke auteurs bijna alleen maar als passieve instrumenten van de Heilige Geest beschouwden. In de recentere tijden is de bijdrage van de hagiografen in het opstellen van de heilige teksten opnieuw geëvalueerd, zodanig dat het conciliaire document spreekt over God als de belangrijkste auteur van de heilige schrift. Maar ook de hagiografen waren auteurs van de heilige boeken noemen. Zoals een scherpzinnige exegete de vorige eeuw opmerkte, het menselijk werk verlagen tot dat van een eenvoudige kopiist is geen verheerlijking van het goddelijke werk. God kleineert nooit de mens en zijn mogelijkheden. Als de schrift dus het woord van God in menselijke woorden is, dan is elke benadering ervan, die een van deze twee dimensies negeert of ontkent, onvolledig. Hieruit volgt dat een juiste interpretatie van de heilige teksten niet los kan worden gezien van de historische context waarin ze zijn ontstaan en van de gebruikte literaire vormen. Sterker nog, het nalaten van de studie van de menselijke woorden waarvan God zich heeft bediend, dreigt te leiden tot fundamentalistische of spiritualistische interpretaties van de schrift. die de betekenis ervan verraden. Dit principe geldt ook voor de verkondiging van het woord van God. Als het contact met de werkelijkheid, met de hoop en het lijden van de mensen verliest, als het onbegrijpelijke, weinig communicatieve of anachronistische taal gebruikt, is het niet effectief. In elk tijdperk is de kerk geroepen om het woord van God opnieuw aan te bieden in een taal die zich in de geschiedenis kan incarneren en de harten kan bereiken. Zoals Paus Franciscus in herinnering bracht. Telkens wanneer wij proberen terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herwinnen, ontstaan er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere vormen van uitdrukking, meer sprekende tekens, woorden die voor de huidige wereld een vernieuwde betekenis hebben. Eveneens beperkend is daarentegen een lezing van de Schrift die haar goddelijke oorsprong negeert en haar uiteindelijk beschouwt als louter menselijke leer, als iets dat alleen vanuit technisch oogpunt bestudeerd moet worden, of als een tekst uit het verleden. Integendeel, vooral wanneer zij in de context van de liturgie wordt verkondigd, wil de Schrift de gelovigen van vandaag aanspreken, hun huidige leven met zijn problemen raken, de te nemen stappen en de te nemen beslissingen verlichten. Dit wordt enkel mogelijk wanneer de gelovige de heilige teksten leest en interpreteert onder leiding van dezelfde geest die ze heeft geïnspireerd.
Sotto la guida dello stesso spirito che li ha ispirati. In tal senso.
In die zin dient de Schrift om het leven en de naaste liefde van de gelovigen te voeden, zoals de heilige Augustinus herinnert. Wie denkt de goddelijke Schrift te hebben begrepen, maar er niet in slaagt om door dat begrip het bouwwerk van deze dubbele liefde voor God en voor de naaste op te richten, heeft haar nog niet begrepen.
Non le ha ancora capite.
De goddelijke oorsprong van de Schrift herinnert er ook aan dat het evangelie, toevertrouwd aan het getuigenis van de gedoopten, weliswaar alle dimensies van het leven en de werkelijkheid omvat, maar ook deze overstijgt. Het kan niet worden gereduceerd tot een louter filantropische of sociale boodschap, maar is de vreugdevolle verkondiging van het volle en eeuwige leven dat God ons in Jezus heeft geschonken. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer danken, omdat Hij in zijn goedheid ons leven niet laat ontbreken aan de essentiële voeding van zijn woord. En laten wij bidden dat onze woorden en nog meer ons leven, de liefde van God die daarin wordt verteld, niet overschaduwen. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 4 februari. De prefectuur van het pauselijk huis heeft aangekondigd dat de persoon die binnenkort de geestelijke oefeningen voor het jaar 2026, voor de 40 dagen tijd, zal prediken, verlicht door een verborgen glorie. Dat wordt het thema dat de meditatie zal omvatten in de Paulina Kapel, geleid door Monsignor Erik Varden. Hij is een cisterciënzer van de strikte observantie, een trappist, en hij is de bisschop van Trondheim in Noorwegen. De in Rome woonachtige kardinalen en de hoofden van de dicasteries zijn ook uitgenodigd om deel te nemen. En ze hebben het programma bekendgemaakt op zondag 22 februari. Zullen zij om 5:00 samen de Vespers bidden en celebreren. En dan is er een meditatie over de vastentijd ingaan. Maandag 23 februari om 9 uur het ochtendgebed en dan de meditatie De Idealist Sint Bernardus. Om 5 uur volgt een meditatie met als thema De Hulp van God. De dag wordt besloten met eucharistische aanbidding en het bidden van de vespers. Op dinsdag dan, 24 februari, om 9 uur opnieuw het getijdengebed en dan meditatie Vrij worden. Om 17 uur volgt een meditatie De Schittering van de Waarheid. Eucharistische aanbidding en vespers opnieuw besluiten ook deze dag. En zo gaat het verder. De thema's die op woensdag 25 februari worden behandeld is Duizenden zullen vallen, als ook Ik zal hem verheerlijken. Op donderdag 26 februari De Engelen van God en De Realistische Sint Bernardus. Op vrijdag 27 februari dan Over beschouwing en hoop overbrengen. Dat zijn de thema's die door Monseigneur Varden zullen worden gepredikt. Mocht daar meer informatie over komen, dan zal u dat zeker horen tijdens Radio Vaticaan. Ook tijdens de 40 dagen tijd volgen we dat natuurlijk voor u op. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Aldemiro Sena dos Santos benoemd tot bisschop van Teixeira de Freitas Caravelas in Brazilië. Hij heeft de zuster Rafaela Petrini, de voorzitter van de pauselijke commissie voor de staat van Vaticaanstad en voorzitter van het gouverneurschap van Vaticaanstad, benoemd tot lid van de commissie voor vertrouwelijke aangelegenheden. De paus benoemde Monsignor Felice Bartolo tot de hulpbisschop van het bisdom Pekon in Myanmar. Monsignor Luis Dario Martin is benoemd tot bisschop van Santa Rosa in Argentinië. En Monsignor Christoph Zadarko is benoemd tot bisschop van Kozalin Kolobrzeg in Polen. En tot slot heeft hij eerwaarde heer Nelson Po benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Perth in Australië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En nog een zeer fijne dag gewenst.